Met de hulp des Heren kon het zijn om de bediening des Geestes overdenken wij de tekstwoorden die u vindt in Handelingen 10, vers 42 en 43. Handelingen 10, vers 42 en, dat is Christus, heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat Hij is, degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Tot zover. Schrijf als thema boven de bediening van het woord: Christus oordeelt in Gods naam tussen rein en onrein. Dus Christus oordeelt in Gods naam tussen rein en onrein. En we overdenken samen drie gedachten. In de eerste plaats: Christus ontgrondt. In de tweede plaats: Christus spreekt recht. En in de derde plaats: Christus schenkt geloof. Maar nu is Christus ontgrond. Gemeente, jonge mens, u kunt zich dat wel voorstellen, gewoon naar de mens gesproken. Dat Petrus zich daar bevindt op een plat dak, zo aan de oever van de Middellandse Zee in Joppe. Dat is het huis van Simon de Lederbereider. Waarom woonde Simon daar? Wel, als dat leer bewerkt werd, dan moest eerst de huid van die vellen afrotten eigenlijk. En dat gaf een ondraaglijke stank. En als u bij de zee woonde, nam de zee de lucht van dat ontbindingsproces waardoor het leer geschikt gemaakt werd, weg. En op dat dak was dat een koele plaats, een plaats van afzondering. Daar is Petrus, nadat hij Dorcas ofwel Tabitha heeft opgewekt door het woord des Heren van de dood. En daar ontvangt Petrus hemels onderwijs. U ziet eigenlijk in deze geschiedenis twee lijnen lopen. Moet altijd nauwkeurig gericht zijn op welke lijnen de Bijbel ons aanreikt. U ziet, en daar beginnen we vanmiddag, eerst Petrus, die wordt geschikt gemaakt. En u ziet dan de andere lijn lopen, dat is Cornelius, de hoofdman van zo'n 500 soldaten, hoop ik wat van te zeggen zo. Maar die Cornelius, die heeft één ding geleerd. Hij denkt, ja, ik ben een Romein, geen Jood zal bij mij binnen willen treden. Dat die man nog gedacht had dat er een verkondiger van het evangelie bij hem binnenkwam. Dat heeft die man nooit gedacht. Andersom, en daar beginnen we nu. Petrus heeft eerst onderwijs van de hemel nodig om naar dat huis te gaan. Want dat is eigenlijk wat u ziet, hè? Waar we de schriftlezing begonnen zijn, de Joden te Jeruzalem, die verwijten Petrus eigenlijk van, hoe kom jij bij een heiden binnen? Dat mag je helemaal niet wezen. En dan gaat Petrus het uitleggen, en daar eindigt onze schriftlezing. En wat zeggen dan de Joodse christenen te Jeruzalem? En als ze dit hoorden, waren zij tevreden en verheerlijkt in God, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. Maar de Heer maakt eerst zijn kind Petrus geschikt in zijn handen. Want Petrus mag heidenen niet voor onreine mensen aanzien. U en ik kennen dat eigenlijk niet zozeer meer, dat onderscheid tussen rein en onrein. Maar kon wel eens wezen, als er nou eentje hier op Urm bekeerd wordt, waarvan u zegt, die man of die vrouw, die heeft toch een leven gehad. Moet je eens voorstellen dat de grootste heiden van Urk, ik noem bewust geen namen, want je kunt zo namen invullen. Dan sta je allemaal op je achterste been. En als de Heer nou precies die man of die vrouw zou pakken. Dan zeg je allemaal met z'n allen, maar dat is toch een onreine. Dat is toch een heden. En zo bij Petrus. Hij wordt geschikt gemaakt om naar een heidens huis te gaan. De afvaardiging staat reeds aan de deur. Zie, drie mannen zoeken u en zij vragen Petrus mee te gaan naar Caesarea. 50 kilometer ten noorden langs de kust van de Middellandse Zee. Daar woont namelijk Cornelius, hun hoofdman. Cornelius, wie is hij? Hij moet in naam van de Romeinse keizer de orde bewaren in Israël. En Israël was, en dat leest in de geschiedenisboeken ook voort, was een van de moeilijkste provincies van het Romeinse Rijk. Pilatus hield dat ook ternauwernood vol. Dat moest met allerlei kromme wegen, om in de gunst van de Joden en in de gunst van de keizer te blijven. Maar deze Cornelius, die was hoofd van een bende genaamde Italiaans. Je moet denken, het zwaarste geschut is naar Israël gestuurd en Cornelius heeft de leiding. Nou, dan moet je niet om Cornelius heen gaan, want het was geen man waarvan je kon zeggen, nou, ik reken niet met Cornelius. Dat was een man uit één stuk, denk er goed om. Ja was ja en nee was nee en u kon niet om hem heen. Hoofd van de fanatiekste strijders onder de Romeinse keizer. En dan wordt juist zo'n kopstuk, zouden we zeggen, naar de mens gesproken en alle eerbied, wordt zo'n man. Het hoofd van zo'n bende gegrepen, krachtens God verkiezend wel behaagd. Gegrepen door het woord en hij krijgt de God van Israël, waar hij niet bij hoort, lief. U ziet de menselijke lijn, die keizer die stuurt dus Cornelius naar Israël om de orde te bewaken, maar de Heer zegt Cornelius moet naar Israël opdat ik hem zalig kan maken. Gods wegen zijn hoog. Dan de ons. Hij moest het woord Gods horen. En hij ontvangt een onrust in zijn ziel. Want hij moet verzoend worden met die God van Israël. En dat is bij hem niet in orde. Als het God behaagt, gemeente, u te arresteren. Nou, moet je niet denken dat hij nou bij gelovige mensen komt. Hè? Want Paulus, als voorbeeld. Hè? Kijk, Cornelius is toch ook midden het heidendom geroepen, of niet? Moet je niet zeggen, ja, maar moet je maar in de wereld gaan leven. Want dat is natuurlijk niet waar. Je hebt te leven zo God het eist. Nou, Paulus, hè? Meende de goden welgevallig werk te doen. Als de Heer hem arresteert, wat denkt u? Dan staat er van deze Paulus geschreven in Saulus blazende dreiging en moord. Dat die man dan alleen maar dood en doem in zichzelf. Als het God behaagt u te arresteren, gemeente, dan wordt u beslist niet een mens die iets bezit. Maar dan leert God u wel door zijn woord en geest dat je alles mist. En als je dat van de hemel leert, dan kunt u van uw gemist niet leven, hoor. Moet je niet denken. Dat willen ook sommige mensen ons doen geloven. Ik ben een misselijk mens. En als je dan vraagt, wie is die Heer Jezus voor je, blijft stil. Kan niet. Cornelius. Al zijn macht. Hij hoort niet bij die God. En bij dat volk. De kanttekenaar schrijft dat hij reeds gelovig was geworden en wedergeboren, hebben de rechte kennis van de ware God Israëls en van de Messias die de Joden verwachten. Cornelius, die gevreesde hoofdman, o hoorde hij toch woorden ter zaligheid, maar hoe? Want hij weet één ding, zo lang woonde hij waarschijnlijk al wel in Israël. Hoe zal toch bij hem een heiden, hoe zal daar een Jood binnentreden? Je moet goed bedenken, geliefde. Als u binnentrad en u was een Jood en u trad binnen bij een heiden, mocht u de tempel niet meer in, hè, voor een bepaalde periode. Dat betekende dus dat u uw godsdienstige plichten niet meer kon vervullen. Het wist Cornelius. De goddelijke voorzienigheid is die man in aanraking gekomen met het woord. Maar hoe? Van geruchten, we weten het niet. Kijk, wij zeggen zo gemakkelijk, wat bijzonder is, dat zal ook wel echt zijn. Maar gemeente, weet u wat bijzonder is? Dat er hier nog kerk is. Dat wij in Nederland nog op kunnen gaan naar Gods huis. Dat Gods woord dan nog uitgaat. Want dat betekent dat Gods woord nog niet, kan zo overwezen. Maar het betekent dat Gods woord nog niet onvruchtbaar is. Dat God nog spreekt van vloek en zegen, schuld en vergeving. De schrift, de kracht van het woord. Vers 2 zegt van Cornelius, godzalig, vrezende God, het geheel zijn huis en doende vele aalmoezen en aan het volk en God gedurig biddende. Dus het woord doet kracht door de werking van de... En wat gebeurt dan? Dan wordt er gevonden in dat leven en in die ziel van Cornelius een bidden en een roepen uit de diepte om wat hem ontbreekt. Wat wist die Romein nu? Zijn ziel schreeuwt het uit tot God. Om het woord van die levende God. Nou, maar een vraag, is Cornelius dan met zijn gebeden zalig? Hij was goed voor de Joden. Hij deed vele aalmoezen, redde die aalmoezen hem. Geld of gaven in natura. Nee. Cornelius ondervindt, net als Saulus op weg naar Damascus, één groot zielsgemis. En zijn werk zijn, zoals Openbaring 3 schrijft, niet vol gevonden voor God. En dat is hij gewaar geworden, door Gods woord. En dan zendt de Heere op dat gebed van deze hoofdman Cornelius, dan zendt de Heere Petrus. En wat doet de Heere God? Voordat hij Petrus gaat zenden, haalt hij eerst bij zijn kind weg de onreinheid van de heidenen. Dat was als het ware een struikelblok voor Petrus, die op dat moment alles nog niet weet waar hij heen moet. Maar die boden gaan alvast naar Joppe. Daar is Petrus, zo zegt de Heere tot Cornelius, de prediker van het woord van God, en die zal u zeggen wat u moet doen. Dat is dezelfde prediking als op de Pinksterdag, u geheel toevertrouwen aan Christus alleen en verlost worden van al uw eigen werken door Gods woord en geest. Dus Cornelius die vroeg, en dat is wat de Romein moest, hè? Doen om hoger op de ladder te komen in de maatschappij. En zo dacht men dat ook te doen in het christendom. Wat moet ik doen? Ik zal u mijn woord doen horen. Dat alles is volbracht. Anders gezegd, dat alles is gedaan. In uw plaats, o Cornelius. Woorden der zaligheid zal u horen. Want die man weet niet meer wat hij doen moet. Want hij weet één ding met alles wat hij doet. Blijf ik een missend en een leeg mens? Cornelius, wat is uw nood? Onhoudbaar. En vindt u dat misschien te lichtvaardig? Maar voor het eerst en bij vernieuwing en bij verdieping, hè, leert een kind des Heren zingen. Spreek mij van Jezus. Mijn heiland. Ik hoor toch zo gaar zijn woord. Cornelius, waarom is uw nood zo onhoudbaar? Nou, ik ben niet zalig, maar ik moet het worden. Ik heb niks wat voor God aangenaam is. Ik kom uit het heidendom en geen Jood zal bij mij binnen willen treden. Gemeente, die man heeft geen rust meer. Hoe is dat bij u? Bij mij? Durven wij vannacht rustig weer te gaan slapen, als je ziel niet gered is? Ja, van nature durven we dat, ja. Maar we moesten eigenlijk niet eerder rusten. We moesten eigenlijk niet één keer meer kunnen lachen. Maar nou ga ik me veel te ver. Ik wil u niet kwetsen. Maar je moest eigenlijk niet één keer meer kunnen lachen voordat je in Christus was. Want hij spreekt recht, zegt ons de tekst. Christus is degene die van God geordineerd is tot een rechter van levenden en doden, onze tweede gedachte. Dus Cornelius vaardigt mannen af, twee uit zijn huispersoneel en een godzalige krijgsknecht, zegt Handelingen 10, vers 7. Maar wat blijkt? Cornelius laat Petrus roepen, maar als de Heere met Petrus is, dan blijkt Petrus helemaal niet te begrijpen wat de Heere hem wil uitleggen. Kort gezegd, Petrus zou helemaal niet willen van zichzelf. Handelingen 10 tekent als het ware een vleeselijke overweging in een kind van God. Moet ik meegaan? Ik die een Jood ben, ik heb nooit iets onreins gegeten en ik ben nooit over de drempel van een heide gegaan. Ik was in de stad Joppe biddende en ik zag in een vertrekking van zinnen een zeker vat, gelijk een groot linnen laken nedergelaten aan de vier hoeken uit de hemel en het kwam tot mij. Dus wat zegt Petrus? Er kwam een zaak uit de hemel, een vat, dat kwam tot mij. Een gezicht. God wil Petrus iets leren. Waarom? Nou, gemeente, laten we maar eerlijk zijn. Petrus was een kind van God, dat is één, hè? Maar hij was nog een man met voorwaarden, zoals u en ik van nature allemaal zijn. Ik zou bijna zeggen, buiten Christus hebben we alleen maar voorwaarden. Je moet dit, dat, zus en zo. En dan deugt het alsof wij daarover gaan. Maar na ontvangen genade, hè, is het een groot wonder als je opnieuw van je voorwaarden verlost wordt. Petrus. En dan ziet Petrus een gezicht. Groot linnen laken. Nou, ik hoef u niet te vertellen wat een laken is. Dat is gewoon, dat daalt aan vier punten uit de hemel neer. En er krioelt het in van de dieren. Moet je gewoon concreet denken. Ossen, koeien, varkens, vogels, schapen, bokken, paarden, ezels, van alles. Petrus, zo zegt de Heere dan, tot zijn kind. Dit is nou de kerk van het Nieuwe Testament. En al dat wriemelende gedierte, waar ook slangen in zijn, hè, in dat laken. Dat is nou allemaal onrein. Al heet een koe volgens de Joodse wet rein. En al heet een varken volgens de Joodse wet onrein, omdat hij niet herkoudt. Al heet u de Jood rein en de heiden onrein. In mijn zoon. Dat wil zeggen, als het bloed van Christus toegepast is aan de zielen, zijn Jood en heiden voor mij rein. U moet weten, gemeente, in dat laak als alles door elkaar heen krioelt, al waren het allemaal reine dieren, schapen en koeien bijvoorbeeld, en dan was er maar één vark in dat laken, dan waren al die reine dieren omwille van dat ene onreine beest ook onrein. Dat noemt de Bijbel gemeen. De reine dieren werden door dat ene onreine beest verontreinigd. Dat noemde men gemeen. Petrus, Jood en heiden, er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe, dat zegt Gods woord. Maar mijn kerk die ik uit Jood en heiden voortbreng is rein om het woord dat ik tot hen gesproken heb. En gemeente, dat laken, dat is zo heerlijk van het gezicht, hè? Dat laken, dat komt van boven, vanuit de hemel. Dus de kerk die gered wordt, uit Jood en heiden, is om het zo eens uit te drukken een hemelvaartsgeschenk. Die kerk wordt door de Heilige Geest en door het woord Gods geroepen, wederom geboren en voortgebracht door het woord, hetwelk is het zaad der wedergeboorte. Dus in dat laken is van alles. Onrein, gemeen, vanwege die onreine dieren. Nou, dat is het beeld van de kerk. En ik hield, zo zegt Petrus, mijn ogen op dat laken en ik hoorde een stem die tot mij sprak. Sta op, slacht en eet. Weet u wat een tweede wonder is, geliefden, dat het uit de hemel komt? Dat is het eerste. Het tweede is dit. Dat laken wordt ook door de hemel vastgehouden. Anders was het zo op de grond gevallen. Als de kerk met een hoofdletter een werk was van mensen, was het kwijt. Zaten u en ik hier niet. Maar Christus' kerk komt van boven en hij houdt haar in stand. Zo laat dan de hel vrij woeden. En tot driemaal toe geeft dan de Heere Petrus de opdracht te slachten en te eten, die dieren, rein en onrein. Maar Petrus antwoordt stevast, geenszins, Heer. Nee. Even een andere vraag. U dacht dat Gods kind altijd wel zo gewillig was, hè? Dat hij altijd van beter naar best gaat. Weet je hoe Petrus zich leert kennen? Als één groot nee. En dat gaat God tot hem zeggen, jawel Petrus. Jawel. Want wat ik rein verklaar door mijn woord, zult gij niet onrein achten. Jood en heiden, in mijn kerk zijn allen zalig alleen door het bloed van de middelaar Jezus Christus. Zo wordt mijn kerk zalig, Petrus. Zult u dan zeggen dat de onrein en onbesneden heiden dan onrein zijn? En daarna wordt het laken weer opgetrokken en is het gezicht voorbij. Dan, zegt de Heer, als u dat zegt, als u het wat ik rein verklaar, als u dat voor onrein zult houden, die heidenen, dan zult u geenszins eten. En gemeente, u moet bedenken dat Petrus trek had, want het was rondom het middaguur van de dag, etenstijd zouden we zeggen. Dan zul je niet eten, zegt de Heer. Als jij gaat verklaren voor onrein wat ik rein acht in Christus. Of het nou Jood of Heiden is. Petrus, hij zal niet eens eten als hij de heidenen veroordeelt en onrein acht tegen Gods woord in. En dat gebeurt 3 maal. In die weg verklaart God de heiden rein in Christus. Wel nu, gemeente. Diezelfde God is machtig, almachtig. En hij is zeer gewillig om de grootste der zondaren in ons midden te bekeren. Gelooft u dat? Ik draai hem om, die vraag. Wie van u heeft zich niet besmet met de onreinheid van deze wereld? Ik durf niet naar u te wijzen, eerlijk niet. Durft u nog te wijzen naar een ander? Te oordelen? Ja, maar die, ik heb het niet over wat die en die zegt. U. Luther zegt, het woord Gods is het verbum Dei pro nobis. Het woord Gods voor ons. Rechtstreeks. En geliefde onreine medereiziger. Zijt gij rein verklaard in Christus alleen. Wat God rein verklaart in zijn Zoon, kun je dan, als je op je plaats mag wezen of gebracht worden zoals Petrus, dan kun je dat niet meer onrein achten. Gemeente, de Heer geeft ons en onder ons een gans zeer grote weeklaar. Ik hoop dat dat onder u gevonden wordt door de werking des geestes als vrucht van Pinkster. Wij hebben gezond. Gedaan wat kwaad was in uw ogen, wij zijn niet waardig. Uw kind, uw zoon, uw dochter genaamd te worden. Weeklagen, waarom, gemeente? Opdat onze beden zij, o God, nou krioelen daar in dat laken, reine en onreine dieren. Maar ik lig nog niet in dat laak. Want ik vind dat ik nog te rein ben. Of anders gezegd, beter gezegd, ik wil eigenlijk mijn onreinheid vasthouden. Want die kerk die Christus vergadert in dat laak, die zijn alle rein gerekend. Maar niet hebbende hun eigen gerechtigheid of heiligheid, maar die van Christus alleen door het ware zelf makende geloof. Die kerk in dat laak is vanuit de hemel afgescheiden van de wereld. Maar ze hebben allen één en diezelfde reinheid. De reinheid en gerechtigheid en heiligheid van Christus alleen. En na 3 maal wordt dan dat laken omhoog getrokken in de hemel. Dat wijst als het ware op het einde van de pelgrimsreis van de kerk in dat linnen laken. Straks keert de kerk terug naar de troon, waarop de rechter van hemel en aarde troont en woont, Jezus Christus. Petrus weet het niet. Twijfelt, zegt vers 17. Dat is apart, hè? Iemand die dus zegt van, geen zins, Ik eet niet. Ik heb nog nooit iets onreins gegeten en ik zal bij een heiden niet binnengaan. Dit kind van God twijfelt. En dan gaan we eens even kijken wat er eigenlijk staat. Wat betekent dit, wil Petrus zeggen. En precies op dat ogenblik, als Petrus het niet meer weet, staan die drie woorden van Cornelius aan de deur. En op dat ogenblik, hè, spreekt Petrus niet meer. Petrus zegt niet, nou, dan zal ik daar eens naartoe gaan om dat evangelie te verkondigen. Niks ervan. Die man is geschikt gemaakt. En op het moment dat hij het niet meer weet, zegt de Heer, maar ik weet het wel, jij gaat mee. Zie, drie mannen zoeken u. Sta op en ga af en reis met hen. Wat zegt dan de Heer? Niet twijfelende. God is geen God van ja en nee. Als je met God verzoend bent in Christus en hij leidt u weggelieten, dan is hij een God van ja en amen. De zaligheid van de kerk van Christus ligt vast buiten de kerk in Christus. Sta op. Ga af. Niet twijfelende. Ik heb ze gestuurd. Twijfel niet. Petrus. Dan gaan we even in het Grieks kijken. Ik zal u echt niet vermoeien met alle moeilijke dingen. Twijfel niet. Weet u wat er in het Grieks staat? En oordeelt niet. Veroordeelt niet. Meegaan, Petrus. Maar niet kijken naar de kleren. En niet kijken naar hun gezicht. Niet kijken naar hun huis. Aanschouw slechts de zielen. En niet wat u ziet aan heidendom. Want ik ga die mensen bekeren. En daarvoor wil ik u gebruiken. God kiest en daarom gaat Petrus mee. Die man had van zichzelf nooit bedacht over die heidense drempel te gaan. Dat moet u niet denken. Want hij wist het al lang. Zo meteen kom ik te Jeruzalem, kan ik die hele boel uitleggen. En geen sterveling zal het begrijpen. En Petrus gaat mee. Zonder tegenspreken. Wat ik rein verklaard heb. En nu gaat Petrus dat gezicht van dat laken verstaan. Wat ik rein verklaard heb, zult gij niet onrein verklaren. En er is geen groter wonder gemeend als dat je aan de kant van God krijgt te vallen. Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Zoals Petrus. Dat God alleen oordeelt tussen rein en onrein. En oordeelt, u moet letterlijk weten, dat is letterlijk scheiding maken. Tussen rein en onrein. In Christus verklaart God zondaren rein. Uit Jood en heiden. Alleen in Christus. En daarom, omdat God mij getoond heeft dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten, daarom ben ik zonder tegenspreken gekomen, zegt Petrus. En we zijn dan alle tegenwoordig voor God om te horen. Al hetgeen u van God bevolen is, zo zegt Cornelius. Ja, zo zegt Petrus in ons tekstwoord. Hij heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen. Wat is prediken eigenlijk? In het Grieks betekent dat letterlijk aanzeggen. Er wordt niet gevraagd of u dat wilt horen of niet. Stel nou een vreselijk nieuws. Er gaat iemand hier op de markt staan. Verkondigt vreselijk nieuws. En niemand wordt gevraagd of u dat horen wilt of niet. Maar het wordt u aangezegd. Dat spreekt. Als een heroud. De boodschap van God. De gerechtigheid van Christus alleen. En niets uit u. Mozes zegt, ik neem de schepping tot getuigenis. Niet de mens. De hemel en de aarde tot getuigen tegen jullie, dat is alleen mogelijk, geliefden, als je de opdracht krijgt van God. en u niet uw eigen woord preekt. Anders dan preek je en dan kijk je hoe de mensen kijken. Of het ze bevalt of niet bevalt. Als Petrus zijn eigen woord predikte, gemeente, dan zou hij de goedkeuring van mensen zoeken. Zei je één ding, dan heb je het heel zwaar bestaan. Hoef je niet voor te preken per se, maar als u leeft en u zoekt en u leeft alleen maar voor de goedkeuring van mensen, dan hebt u een heel zwaar leven. Want het doet het nooit goed. En die Cornelius die wist wel, geen mens keurt mij goed, want ik ben slechts een heiden. En Petrus wist, als ik naar die heiden ga, dan keurt geen mens mij meer goed, want ik betreed het huis van een heiden. Onze tekst zegt voorts ook het woord betuigen. En letterlijk betekent dat in de diepte getuigen. Nou zegt u, het wordt nog moeilijker. Ik zal het u eenvoudig proberen uit te leggen. Betuigen, dat wil zeggen niet prediken hoe het moet, maar hoe het is. Wie Christus is. En hem verhoog. Wat hij alleen is, tot Gods eer, en niets is daarvan te vinden in de mens. Petrus predikt door de geest Gods de opstanding en het leven in Christus, dingen die onder hem en de andere apostelen volkomen zekerheid hebben, want ze hebben het zelf gezien en gehoord. Petrus predikt hoe het is, kijk maar in de tekst, hè. Jezus Christus is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Hij predikt wat Christus deed en hoe de Heere met hem, ondanks dat hij hem verloochende, handelde. Christus was goeddoend en hij zondigde niet. Leed en stierf en is opgewekt, ja, opgevaren ten hemel. Hij betaalde de ganse prijs der zonde. Ach, Cornelius, u vraagt, wat moet ik doen? Het is volbracht in Christus. En die Christus past de door hem verworven zaligheid toe door zijn geest. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter. Van levenden en doden. Dat is het begin van de preek. En in de tweede plaats betuigt Petrus. Deze geven de getuigenis de profeten. Dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal in zijn naam. Dus wet. En evangelie. Christus. Rechter. En redder. Wij verschijnen voor God, gemeente, misschien heel spoedig. Ik en u en jullie. Wij en onze doden zullen geoordeeld worden. En wie van ons kan dan zeggen, ik ben rechtvaardig. Ik leef voor 100% tot eer van God. Petrus daagt ons voor de rechterstoel. Christus, de rechter. Waarom, gemeente? Om alles te veroordelen wat van u en van mij is. Tegelijkertijd predikt Petrus Christus als de enige redder tot Gods eer. Waarom? omdat Christus leven de enige verheerlijking is naar Gods wet en tot Gods eer. Christus de rechter. De catechisme zegt die zich even tevoren voor u, dat wil zeggen in uw plaats, in het gericht gesteld heeft. U wordt geoordeeld, en ik naar Gods wet, gemeente, dat is zeker. Maar u wordt ook geoordeeld naar het evangelie. Of u dat nu gelooft of niet. Ontzaggelijke God onterende zonde als wij dat evangelie van de volkomen plaatsbekledende gerechtigheid van Christus verloochenen. En u moet en vrijwillig enige betaalgrond wil blijven zoeken in uzelf. Nou, dat vasthouden, geliefde, moet van ons gelden, van mij en van u. Gij hebt niet gewild dat ik koning zou zijn. Dat wil zeggen, u totaal zou regeren. O gemeente, als wij voor God zeggen, dan komen ze niemand goed. En onze beden zijn, Heere, twist gij mijn twistzaak en doe gij mij recht aan deze kant van het graf, al verlies je dan alles, geliefde, maar wie aan deze kant van het graf gerechtvaardigd wordt in Christus alleen tot Gods eer, die is gered en wordt eeuwig zalig tot Gods eer in Christus door zijn Heilige Geest. Maar u en ik komen wis en zeker oog in oog met die Heilige God te staan. En echt hoor, dan kunt u niet meer om u heen kijken. Ik niet en u niet. En buiten Christus staan wij dan doodschuldig. Maar zalig zijt gij als ge dat ontvangt aan deze kant van het graf. Al valt dan alles om u weg. Omdat u volkomen schuldig gerekend zou zakken en zinken. Over het volbrachte werk van Christus alleen. Ontvangende het geloof gewerkt door zijn Heilige Geest. In Christus. We kunnen over de zonde spreken en preken. Maar noodzakelijk is dat wij persoonlijk door Gods wet en geest leren. Ik ben die zondaar. En waar Christus zich openbaart. In dat uur der minne. En ik niets meer heb in mij. Daar leer ik het God onterende van mijn gehele leven kennen. Zoals ik nooit heb kunnen bedenken dat dat in mij leefde en huisde. Juist tegenover de vlekkeloosheid van het heilig lam van God word ik mijn zwaarte bestaan. Des te meer en dieper bewust. En als Christus zich openbaart, geliefde, dan praat ik niet meer over hem. Maar dan ken ik hem door het geloof. Dat als hij zijn liefde in mijn hart uitstort, van het ware geloof, zegt de Heilige Schrift, is door de liefde werkende, dan heb ik hem lief. Dat hij mij eerst heeft lief gehad. Krachtens zijn eenzijdig verkiezend welbehagen. En dan krijg je zijn heerlijkheid te betuigen. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest. Maar ook in kracht. En in de Heilige Geest. En in veel verzekerdheid. Denk nou niet dat Gods kind niet duizendmaal in de war kan wezen als het oude vlees opspeelt, zeker. En we leven, lijkt het wel, in een tijd die doortrokken is van het Romeinse zuurdeesem, alsof niemand zeker kan zijn in zijn geestelijk leven, geliefde, de kerk van Christus. Het is met een Saulus van Tarsus zeker, maar die zekerheid ligt buiten haar in Christus. Ik weet, zegt Paulus, in wie ik geloofde. Rome is veel dichterbij dan wij geloven. Weet u wat Rome zegt in een van de Vaticaanse concilies? Vervloekt is degene die het zeker weet. Hij maar genoeg twijfelt, lijkt het dat je toch met een heel eind bent. Mis! Het is de vreselijke vrucht van de verlichting van de 18e eeuw. Ik twijfel. Dus ik deur. Dus ik besta. De verderfelijke leer van René Descartes. Maar die in Christus is. Die is. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en zie, het is alles nieuw geworden. En zonder Christus in onze ziel door zijn geest, het ware geloof, gemeente, is al het onze dood, dat er de preek aan toe, koud en krachteloos. Gemeente, hoe is het? Hoe is het nou echt met u? Hoe kijkt God naar u? Ziet hij dan het werk zijn zoons? Kreeg u door vrije verkiezende genade met de Maxeen in te stemmen? Nu ken ik Gods waarheid. Gods waarheid. Zo diep als gewis. En gewis, dat betekent zeker. Dat Jezus alleen. Alleen. Mijn gerechtigheid is. Als de vergeving der zonde ons ontbreekt, gemeente, dan zegt de één, je moet geloven. Dan maak je van de gave Gods een nieuwe wet. Ja, maar je moet toch geloven, zeker. Weet u hoe je dat moet verstaan? Als de Heer in je leven komt, kun je niet anders dan geloven. Dan moet je. Dat is Gods gave. Een ander zegt het niet op zo'n wijze, maar die zegt het anders. Die zegt, het moet je gegeven worden. Nu zeg ik van beide waarheden, of zeg niks. Maar weet u wat het probleem is? Het zijn onpersoonlijke waarheden. Daarmee kunt u de hele zaak op een afstand houden. De een zegt, je moet geloven, daar ergens. Je moet geloven. Onpersoonlijke uitdrukking. De ander zegt, moet je gegeven worden. Dat is net zo onpersoonlijk. Al zijn ze beide op zichzelf genomen waar. Maar waar Gods woord door zijn Heilige Geest in uw hart in trek neemt, heb ik geen rust meer. Dan moet die vraag beantwoord zijn aan deze kant van het graf. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen tot Gods eer voor God? Hoe is het met uw ziel? Dat is betuigen. Dat betekent ook God tot getuige roepen. Hij heeft ons geboden het volk te prediken, te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is. Christus predikt zichzelf, gemeente, en mensen als Cornelius, die het niet meer weten, dat wil zeggen, die in zichzelf niets meer kunnen vinden wat aangenaam is tot de Heer van God. En Petrus wordt bevolen in één lijn te handelen als die andere apostelen en hij predikt, net als Paulus, de opgestaande Christus, die weldra komen zal als rechter. In die dag, wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. Dan zullen we rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Christus handhaaft het recht des vaders, predikt het evangelie en was het evangelie dat God zijn recht handhaaft. U bent of volmaakt in uzelf en u hebt het niet. Of ge zijt rein gerekend in Christus. Wij konden de wet doen in het paradijs. En die eis laat God staan. Voor mij en u. En als ge voor God verschijnt, geliefde, is van 2-1 of Christus heeft de wet volmaakt volbracht tot Gods eer in uw plaats. Dat wist een Petrus en een Cornelius die later daar een onderwijs ontving. Saulus van Tarsus. Hoe is het dan in de kerk van Christus? Wel, gemeente, daar durft het nooit. Het goede dat ik wil, de gezindheid wordt vernieuwd als ge met God verzoend wordt. Het goede dat ik wil, zegt Paulus. Dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Christus heeft als enige die wet gehandhaafd en de zonde veroordeeld in het vlees. Hij was de enige die zei en kon zeggen, Vader, zie, ik kom om uw wil te doen. Waarom is die wetsprediking in Cornelius' woning? Ook dat God uit zijn eer zou komen. Gemeente, als de Heer uw huizen langs gaat, komt hij dan naar zijn eer? Of niet? We hebben voor het eerst en bij vernieuwing nodig. Gods wet. Je kunt zeggen van de Joden wat je vindt. Maar op de deurpost heb je misschien wel eens gezien, daar hangt altijd zo'n mezuza. Een klein kokertje. Met de wet van God. De slaapkamer. De woonkamer. De keuken. De garage. De zolder. Alle vertrekken in het huis. Hoe is dat bij u? En bij mij. Ik weet het niet meer, zegt Cornelius. Want niks is er dat rechtvaardig is. Maar u moet het bezitten, geliefde. Ellendige, vervloekte zondaren die we zijn. Maar dat ons gebed zij om de Pinkstergeest, dat die geest door Gods wet ons bij de hand nam en ons bracht en dreef op Christus alleen. We hebben de wet Gods overtreden in het paradijs omdat wij hem niet geloofden. In zijn bedreiging ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Als ongeloof. En Gods oordeel. De Satan gelooft. En elke wetsovertreding komt voort uit ongeloof. Omdat we niet in God geloven, zijn volmaakte eisen, zijn heilige wet. En we zullen eeuwig verloren blijven liggen als wij volharden, geliefden. En dat vreselijke ongeloof. Maar wie van God ontvangt te geloven in zijn rechtmatige eis, 100% volmaakt schiep ik u en dat eis ik terug. Cornelius, dat is niet door uw doen. Al bent u dat nog zo gewend vanuit uw Romeinse achtergrond. En u hebt één ding geleerd door Gods geest, dat u zichzelf totaal moet veroordelen. Petrus woord, nee, het woord van God bij monden van Petrus brengt deze Cornelius tot die enige volmaakte plaats bekledende wetsvervuller Christus die de zijnen, die hem van zijn vader gegeven zijn, niet onrein acht. O geliefde, weet u wat genade is, als je alles van jezelf als schade en drek krijgt te acht. Onrein. Wee mij, zegt Jesaja, dat ik een man ben van onreine lippen. Dan staan we op met hem. Om met een blij geweten het recht dat Gods gerechtigheid verzelt tot zijn en roem. Ten breedste uit te meten. Welk recht? Jezus Christus en dien gekruisigd. Die alles heeft volbracht. In plaats van de zijn, we zullen dat eerst zingen met Psalm 119, vers 31. Psalm 119, vers 31. En dan eindigt onze tekst dat een ichtelijk die in hem gelooft de vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Ichtelijk staat daar. En dan lichten onze ogen op, want dan zeggen wij, dat is dus iedereen. Want gemeente, wij denken vaak in een hoeveelheid. Dat noemen we ingewikkeld een kwantiteitbegrip. Maar in het tekstverband hier is het geen kwantiteitsbegrip, het gaat niet om de hoeveelheid. Iegelijk, dat betekent in het tekstverband dat er bij God geen aanname is des persoons. Dus ik kijk niet of je uit het heidendom komt of uit het Joodse volk. Maar je ziet slechts of gij in Christus zijt. Of het werk van de Heere Jezus in uw ziel te vinden is door de Heilige Geest gewerkt. Door het geloof. Dus dat woord iegelijk, dat is een kwaliteitsbegrip. Geen hoeveelheidsbegrip, geen kwantiteitsbegrip, maar een kwaliteitsbegrip. Cornelius. Ook de ontredderde heiden wil ik ten redder zijn, een iegelijk die. Daar hebt u die kwaliteit wat om gaat. Die in hem gelooft. Er staat niet die aan hem gelooft. Historisch geloof. Dat het ware is wat de Bijbel zegt. Maar het ware geloof is met Christus verenigd en rust in hem. Die in hem gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam vergeving. Dat is heel eenvoudig. God legt dan de schuld van de zonde die u betalen moet op zijn zoon, Jezus. En hij heeft betaald. En daarom is zijn kind vrij. En dat weet je door het geloof. Ik heb het er niet over of het nou klein is of groot. Waar geloof is waar geloof. Maar heb ik nu het geloof van God ontvangen, waardoor ik weet dat het ook voor mij is? Als dat zo is, geliefden, dan rust mijn ziel. Niet in iets van mij, maar in Christus. In hem, zo zegt Paulus, leef ik en beweeg ik. In Christus overkleed, heilig en rechtvaardig voor God en iegelijk. Die door genadige ontdekking van Gods wet en geest uitkrijgt te roepen, rechtvaardig verloren. Wat moet ik doen? En het zal zijn, dat is het woord van de Pinksterdag in Jeruzalem, en het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden, gered zal worden. Jezus heeft mij gered, zegt Maxime. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede werd hij. En nu, Cornelius, hoe nu verder? Al kijkt geen Jood naar mij om. Maar nu reis ik getroost. Wat is getroost? Een arm om je schouder als je verdriet hebt? Nee, ook, maar niet naar de schrift. Getroost, dat wil zeggen met een plaatsvervanger, die in uw plaats rechtvaardig en heilig is. Nu reis ik getroost, zegt Cornelius. Onder het heilige kruis. Naar het erfgoed daarboven. Het vaderlijk huis. God houdt zijn kinderen klein, gemeente. U krijgt te staan op een moeilijke plaats. immers zet gij hen, Heer, op gladde plaats. Stefanus, Ezechiël, Petrus, te midden van godsdienstig Jeruzalem, Paulus tussen de heidenen, opdat je meer en meer uit deze wereld zult afsterven en van genade zult leven en Christus als alleen de kerk uit dat linnen laken gemeente moet door vele verdrukkingen heen gaan en ingaan om al het hunne keer op keer te slechten. Bent u alleen, Cornelius? Nee. Ik heb nu gehoord, mijn Jezus geleidt zelfs mij, die een heiden ben. Nou, dan gaan we zo meteen naar huis. Dan zeggen we misschien wel, de geweldige dominee was toch die Petrus? Nou, het was die Cornelius toch een diepgelovig mens? Ik heb u een vraag, staat dat in de Bijbel? Zult u deze dag in de mens eindigen alsnog? Het einde van onze schriftlezing luidt: en zij vonden rust en verheerlijkten God. Zelfs de christenjoden die Petrus prediking in dat heidenhuis betwisten, moesten leren dat bij God geen aanname des persoons is. En dat de Pinkstergeest ook in het huis van Cornelius wordt uitgestort. Precies net zoals in Jeruzalem. Zijn kerk, de kerk van Christus, is totaal onrein in zichzelf. Doch rein in Christus. Het rijkste en het heerlijkste komt als die onreine kerk eenmaal haar blanke en witte bruidegom, die de banier draagt boven 10.000, tegemoet gaat in de wolken. Dan nemen wij afscheid van al onze vijanden. Maar dat is niet het belangrijkste waar. Het grootste wonder is, als je dan voor eeuwig afscheid zult nemen van dat vreselijke, onreine hart. Dat God niet in de weg stond om zijn zoon door zijn geest in ons te openbaren. Niets van ons stelt mee, niet één gebed. Niet één aalmoes. Moet je dat niet bidden dan? De eis van de wet blijft staan, hè? Bid zonder ophouden. Maar we staan allemaal schuldig van het gebed. Niet elke seconde van de dag. Maar je zult de Heere smeken. De gerechtigheid en heiligheid van Christus alleen. Maar de grond ligt niet in uw gebed. Niet één aalmoes. Niet één preek telt mee. Niet één kerkgang. Daar Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Gemeente, hoe is het? God openbaart zijn weg in rampzalige Jood en heiden. Welk een genade. Om genade te ontvangen in Christus, wiens gerechtigheid redt van de dood. Al ontbloot dan, Heeren, stem het woud van uw bestaan. Als u niets overhoudt met de Cornelius en al die mensen die in dat huis zijn. Hij die op Gods woord vertrouwt. Niks meer hebt in zichzelf. Krijgt de buigen door Gods geest, die buigt zich veilig. Hem ter eer, juichend, in zijn tempel neer. De Heere is het die Jacobs heilig kroost, uit Jood en Heiden, zegenen zal, met vrede en troost tot zijn eer. De Heere zegenen zijn woord uit genade. Amen.